Ready to have some fun? Let's do it.
Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Deze zomer een speciale editie van De Makers, namelijk De Makers op de Parade. Je kunt de hele zomer elke maandag op de parade rond 1:00 live komen luisteren naar de gesprekken die ik voer met De Makers hier. Check even mijn Instagram, De Makers Podcast of de Parade sites voor de precieze tijdstippen. In dit derde gesprek op de parade spreek ik Anna Luca da Silva en Nora Ramakers, beide afgestudeerd van de performersopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Ze spelen hun voorstelling Songs in Languages I Don't Understand ook nog op de parade in Utrecht en Amsterdam. In het gesprek merk je dat ze een hele bijzondere en hechte band hebben samen. Ze maken elkaars zinnen ongeveer af en biechten op dat ze liever 's avonds samen de dag bespreken in de caravan in plaats van heftig door te zakken. We duiken de diepte in over wat theater betekent, hyperrealisme, wat te doen als je ego in de weg staat en nog veel meer. Heel veel luisterplezier, hier zijn Anna Luca en Nora. Hallo, welkom Anna Luca en Nora. Leuk dat jullie er zijn. Ik begin altijd even met de vraag, wie zijn jullie en wat maken jullie?
Alright.
Wij zijn dus Nora en Anna Luca. En wij zijn sinds kort een duo. We maken samen theater. Nu is dat vaak dat ik regisseer en dat Nora het performt. Maar binnenkort staan we ook op Theater aan Zee en zijn de rollen omgedraaid.
Mm-hmm.
Waar maken we over? Het belangrijkste eigenlijk, we hadden het net ook nog over met z'n tweeën, is dat thema's die kunnen nog wel eens wisselen. Maar wat wij het allerbelangrijkste vinden is eigenlijk dat het contact tussen de performer en het publiek centraal staat. Dus dat de intimiteit van hetzelfde moment delen,
mooi.
Dat aan de hand is.
Ja. Ja. Iets aan toe te voegen?
Misschien nog leuk om te vertellen dat we allebei zijn afgestudeerd aan de Toneelacademie in Maastricht, aan de performanceopleiding. Mm-hmm. En dat we elkaar eigenlijk al daarvoor hebben leren kennen bij DOCS in Utrecht. Maar dat wij op de academie echt begonnen zijn met het maken, samen maken van voorstellingen. En we stonden vorig jaar ook op de parade met een voorstelling. Mm-hmm. Toen hebben we het nog allemaal zelf lopen cheffen en geproduceerd en alles zelf geregeld. En nu zijn we heel blij dat we bij zaal 4 van het Nationale Theater mogen staan. En ook een beetje ondersteund worden daarbij. Dat is wel heel prettig.
Ja, dat is wel echt een wereld van verschil.
Ja,
dat kan ik me voorstellen. En zeker zo'n eerste keer op de parade. Je zegt, we kennen elkaar al van voor de toneelschool eigenlijk.
Ja.
Van DOCS.
Ja.
Wat grappig. Kan je misschien voor de luisteraars even vertellen wat DOCS is?
Ja. DOCS is een soort talentontwikkelingsplatform plek in Utrecht. Waar je als jonge maker of speler of danser auditie kunt doen om vervolgens in een groep te worden ingedeeld waar je voorstellingen kan maken, lessen krijgt, workshops kunt volgen. En die ook heel erg focussen op het voorbereiden bijvoorbeeld voor de toneelacademies. Maar ook op een heel hoog niveau gewoon professionele voorstellingen maken.
Ja, sowieso een super goede voorbereiding inderdaad voor toneelscholen.
Ja,
of,
zeker.
Maar zij staan hier ook wel vaak, toch?
Ja, DOCS staat ook. Ja. Ik weet ook, we hebben ook wel paraden lopen maken voor 155 bijvoorbeeld. En voor andere voorstellingen van DOCS. Dus,
En vorig jaar dus met jullie eigen voorstelling voor het eerst op de parade.
Ja. Ja.
En je zei net, toen moesten ze het echt allemaal zelf doen. Hoe ging dat toen?
Want dat was echt afschuwelijk.
We hebben ook ongelooflijk verlies gedraaid. Dat was zo afschuwelijk. Ja,
maar je leert op de academie ook helemaal niet iets over hoe onderneem je of zo. Dat is iets wat je dan zelf een beetje moet uitvogelen. En dan ben je natuurlijk als student vooral bezig met er moet gewoon straks een leuke voorstelling staan.
Tuurlijk, ja.
En dan komt de parademaker erbij. En hoeveel kunnen we nu eigenlijk uitgeven aan kostuums en et cetera.
Ja, en waar we denk ik ons echt...
Het waait hier een beetje. De set valt om ondertussen.
Nou, ik denk dat we vorig jaar ook heel erg hebben gemerkt dat... productioneel gezien kost het zoveel tijd en moeite om zo'n voorstelling met z'n tweeën ook, want we waren toen ook met z'n tweeën, te draaien. Dus ja, je lichten zelf inhangen, een zender ergens gaan huren, zelf het geluid doen.
En, echt alles.
En je
alles
verliest
zelf.
Gewoon, ja, je bent dan zoveel tijd en energie ook aan het steken in alle dingen rondom het creatieve proces, dat je eigenlijk al een beetje uitgeput bent voordat je dan begint.
Ja, dat is
maar heel leerzaam ook, echt heel leerzaam.
Het is wel ook inderdaad wat jij zegt, leerzaam. Het is ook wel echt fantastisch om op de parade te kunnen staan, zeker ook echt als jonge maker, omdat op de academie ben je vooral de hele tijd voorstellingen uit aan het poepen, zeg maar, als ik het zo mag zeggen. En hier moet je dan ineens gewoon het terrein op en gewoon mensen in 3-4 zinnen verleiden om naar je voorstelling te komen kijken. En dan word je zo geconfronteerd met wat maak ik nu eigenlijk? En wat vinden mensen dan fijn? Wat spreekt mensen aan? Wat spreekt mensen aan? Dus dat is heel, heel erg goed om te doen. Ik vind het heel erg eng.
Ja, het parade maken zelf?
Ja, ik vind dat heel kwetsbaar op de een of andere manier. Om dan maar te zeggen, hallo, willen jullie een kaartje kopen voor iets wat ik heb gemaakt? Ik heb heel erg mijn best gedaan.
Ja. Dat iemand dan zegt, nee.
Ja,
terwijl het mooie, wat ik hier ook heel fijn aan vind, is dat met voorstellingen die je buiten de parade speelt, heb je vaak ook veel minder contact met je publiek. Dus het zo dichtbij zijn van het publiek maakt ook wel dat het een hele bijzondere ervaring is. En dat je veel sneller ook in gesprek kunt raken. Dat je de ruimte krijgt om over je werk na te denken. Ook mensen en publiek ontmoet die misschien normaal gesproken minder snel naar je voorstelling zouden komen. Of niet zo snel in aanraking komen met het soort theater dat je maakt. Dus dat is ook heel dankbaar. Het is heel fijn dat hier kan.
Ja, het is ook haast een soort straattheater. Of tenminste, het is al in een tent. Maar het is de interactie is zo direct. Of je voelt het meteen wanneer dat het niet aanslaat. Of wanneer dat het grappig gevonden wordt. Dat is heel anders dan echt in een
theaterzaal. Ja, je kijkt niet een soort zwart gat in.
Nee. En al helemaal in zaal 4 zit je, dat is zo'n klein tentje, dat je letterlijk ongeveer op schoot zit.
Ja. En vorig jaar toen jullie op de parade stonden, toen was een van jullie ook nog aan het studeren, toch?
Anna-Luca.
Want jij bent nu net pas afgestudeerd.
Ja, ik ben net afgestudeerd.
En hoe ging dat dan? Hoe zijn jullie met je voorstelling op de parade terechtgekomen toen?
Nou, Ray en Nicole zijn komen kijken bij ons op school. Die komen wel eens kijken naar voorstellingen. En die vonden het heel leuk. Dat was toen een voorstelling die duurde echt 1,5 uur of zo.
Nee,
ook
een
uurtje
denk ik. Ja, was ook met z'n tweeën.
En dat moest terug naar 1,5 uur. Maar die vonden dat leuk om te programmeren. Dat hebben we toen omgebouwd tot een voorstelling.
Wat goed. Ja. Tof. Maar dan word je dus wel een soort van in het diepe gegooid van... Oké, jullie mogen er komen staan.
Ja.
Maar alles eromheen hebben jullie toen zelf opgepakt.
Ja, dat hebben we toen zelf. En in principe... eigenlijk ging dat ook wel hoor. In die end is dat best wel meegevallen los van dat het een pittig proces was. Maar je krijgt echt wel... Wat lach je nou?
Nee, het is altijd een pittig proces.
Ja, het is altijd een pittig proces. Maar dat je alles zelf moet doen, ja. Maar aan de andere kant was er wel ook ondersteuning. Of de richtlijnen zijn bijvoorbeeld heel duidelijk. Er wordt wel heel duidelijk gecommuniceerd vanuit de parade wat er moet gebeuren, wat wel en niet kan. Dus wat dat betreft was dat heel prettig. Volgende keer is het fijn als we een technicus hebben. Bijvoorbeeld Anna-Luca deed toen zelf alle techniek. Die zat altijd te zenderen en zo. Terwijl ze ook eigenlijk gewoon haar vak als regisseuse probeerde uit te oefenen natuurlijk. Dus...
dubbele taken. Wat heeft het betekend voor het repetitieproces? Omdat je dan dus inderdaad vaak veel tijd kwijt bent aan de randzaken. Mm-hmm. Heb je het gevoel dat je wel nog genoeg tijd had om dan aan het artistieke te werken? Of hoe hebben jullie dat een beetje gebalanceerd?
Ik heb er niet heel veel last van gehad. Het is altijd, het is wel hard werken, maar in principe wel genoeg tijd om te kunnen maken. Ik bedoel, dat is natuurlijk het belangrijkste.
Ja, daarom.
Ja. Ja, en ik denk dat we uiteindelijk, als het er echt op aankomt, toch onze aandacht wel weten te verdelen. En uiteindelijk toch het meest willen focussen, ook op het creatieve proces. Dus als dat betekent dat we dan net even een paar dagen later de poster binnenkrijgen, dan is dat zo.
Ja, precies. Nee, dat is goed om dat in de gaten te blijven houden, denk ik. worden even harder gezet, zodat iedereen ons goed kan horen.
Hallo.
Hallo mensen op de parade. En nu dus...
We're back. Oh, dat was een stoel. Dat was een soort soundscape, live, deze podcast.
Een hoorspel van wat er allemaal gebeurt op de parade. Oké, en nu jullie tweede voorstelling hier. En is dat dan ook zo, was het vorig jaar een succes? En dat jullie dan nu teruggevraagd worden? Of hoe is dat gegaan?
Ja, eigenlijk wel. Toch? Of tenminste, wij waren wel heel erg tevreden met de voorstelling.
Met vorig jaar?
Yeah.
Ja, zeker. Ja, we speelden toen echt de laatste week in Amsterdam alleen, omdat we daarvoor konden we ook niet, volgens mij. Dus
één stad toen.
Ja, dus we hebben toen maar één stad gedaan, maar we hebben toen wel veel positieve reacties gehad. In principe ook veel, veel fijne reacties van medewerkers van de parade. En,
geen mensen weggelopen, dacht ik?
Ja, wel. Er zijn absoluut wel mensen weggelopen. Ja, maar niet zo heel vaak. Maar dat was ook... Nou, niet een provocerende voorstelling, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat je, als je niet zo vaak naar theater gaat of... Ik begreep dat mensen weglopen, laat ik het zo zeggen. Hmm. Of ik was er niet. Anna-Luca niet.
Nee. nou ja, dat kan toch? Dat, ja, inderdaad.
Ja, en ik denk ook, ja, god, ik wil ook niemand binden om daar te blijven zitten.
Maar ik weet ook dat heel veel mensen gelachen hebben.
Ja, mensen vonden het ook leuk. En gehuild.
En gehuild ook. Ja. Oh ja, ja, dat weet ik ook nog, ja. Ja.
En nu dus met zaal 4.
Ja.
Hoe werkt dat precies, die samenwerking?
Dat is via John de Weert van het Nationale Theater. Of zaal 3 is onderdeel van het Nationale Theater. Hele fijne man is dat.
Ja, hij was hier 2 weken geleden.
Oh ja, in de podcast.
In de podcast, ja.
En nou, John komt veel ook langs op de academie. En zijn er wat mensen met wie hij dan contact houdt. En mag je wel eens spelen in zaal 3.
Mm-hmm.
En hij had mij gevraagd om nog een voorstelling te komen maken. En omdat ik altijd met Noor door wil, de rest van mijn leven, gaan we dat samen doen, ja.
Yes. Klopt het dat er eerst een andere performer meedeed?
Ja.
Ik zag iets met Princess.
Ja.
Hoe is dat?
Princess is is ook een performer van Maastricht. Iets jonger, die zit nu in haar tweede jaar. Ongelooflijk getalenteerd meisje. Maar zij had net even wat pech in die periode dat wij aan het repeteren waren. Dus net iets te veel projecten gedaan. Mm. Dus net iets te vermoeid om dit 5 keer per dag te kunnen doen.
Mm.
Gezamenlijk besloten dat het beter was om dat misschien een andere keer voor te zetten.
Oké. En je zei net dat het ook, want jij, Anna-Luca, die regisseert nu vooral.
Ja.
Dat het ook binnenkort om gaat draaien.
Ja.
Hoe gaat dat?
Ja, het is een solo die op Theater aan Zee gaat spelen. En daar zijn de rollen inderdaad omgedraaid. Gaat Nora mij regisseren. Ja.
Is dat voor het eerst?
Eigenlijk wel. We hebben er al aan gewerkt ook. Want ze heeft hem al gespeeld ook op de Academie in Maastricht. Maar wel voor het eerst dat we zo intensief dan het andersom gaan doen.
Mm-hmm.
Ja,
spannend.
Dus dat is wel spannend. Ja, maar we merkten wel, want toen we er op die manier aan werkten in op de toneelacademie, voelden we wel meteen, dit kan ook. Ik denk dat we al best wel hadden gefocust dat ik vaak op de vloer ging staan en Anna-Luca dan zou regisseren. Maar we merkten eigenlijk vrij snel hoe goed andersom ook kom. Dus dat is heel fijn.
We begrijpen elkaar gewoon heel goed. En vullen elkaar ook heel goed aan. Dus er hoeft ook niet zoveel gezegd om iets op te kunnen pikken.
Ja,
super fijn.
En heel veel vertrouwen, dat is ook echt het
dat
belangrijkste.
Dat is wel de sleutel, denk ik.
Ja.
Ja, want hoe ziet jullie repetitieproces eruit dan, met z'n tweetjes?
Ups en downs.
Ja. Ons repetitieproces is wel vaak vrij intens. Maar dat komt denk ik omdat we allebei best wel veel eisend zijn van onszelf, maar ook van elkaar. En ook omdat de thema's die we aansnijden of de voorstellingen die we maken toch ook vaak vrij tragisch of over tragiek en zwaar te gaan. Maar we hebben het ook heel leuk in het proces. En we werken, ja, we beginnen vaak echt wel from scratch. Dus er is een gedeelde fascinatie of een gevoel of iets wat ons bezighoudt. En van daaruit beginnen we dan te werken.
Ja, wat ik ook altijd heel bijzonder vind in ons werkproces is dat het lijkt alsof we elkaar ook afwisselen in gemoedstoestand of zo. Dus als de ene dan het even een beetje zwaar heeft of een beetje loom is, dan is de andere ineens weer helemaal de andere kant op, waardoor we elkaar zo'n beetje in evenwicht kunnen houden. Dat is heel prettig.
Ja,
ja, en ook artistiek gezien vind ik dat we elkaar heel fijn aanvullen.
Ja, ik denk dat jij heel... Anna Luca werkt heel erg vanuit een intuïtie. Vanuit een, ja...
Ja, soort fysiek.
Ook vanuit fysiek en minder vanuit de psychologie. En dat is heel prettig. Omdat je eigenlijk dan eerder vanuit de forum of vanuit een beweging of vanuit een fysieke ingang terechtkomt in een psychologie. Of in een, gevoel of een toestand. En ik ben dan soms misschien juist wel meer ook op zoek naar een structuur of de dramaturgie die daar dan in aangebracht kan worden. En ik denk dat we daarin elkaar precies op de juiste punten aanvullen en ook weten te bevragen.
Ja.
En zoeken jullie dan ook bestaand materiaal erbij bijvoorbeeld, als een soort voorbeeld? Of?
Nee, als in we schrijven ook eigenlijk alle teksten, samen ook. We hebben wel eens dat we een boekje erbij pakken, of een gedicht, of een schilderij. Of we hebben absoluut wel inspiratiebronnen, maar in principe werken we niet...
We werken niet vanuit een bron teksten. Of iets dergelijks, of vanuit een gebeurtenis, of een boek, of een... Nee.
Nee, dus meer vanuit een soort een concept of een gevoel of iets dat speelt.
Ja, vooral een gemoedstoestand.
Gemoedstoestand.
Ja. Ja, iets wat ergens van binnenin gebeurt en waarvan we dan wel denken, oh ja, dit is ook iets wat misschien
wat gedeeld wordt
kan
of wat,
zijn, of wat gedeeld kan worden.
Wat andere mensen ook misschien zo kunnen voelen. En,
en wat misschien ook minder snel in of buiten de vloer of buiten het theater gevoeld kan of mag worden. Ja. Dus dat we ook graag... in een voorstelling of met een performance de ruimte willen creëren of ruimte willen maken voor ideeën of gedachten of gevoelens die je misschien buiten in het echte leven minder snel mag of kan ervaren.
Ja, daar hadden we het ook vanochtend in bed in de caravan over. dat we allebei... vinden dat theater ook wel een plek is voor een soort hyperrealisme.
Ja.
Dus dat er net iets meer ruimte is om inderdaad emotionele toestanden of gedachtegoed zo net iets meer ruimte te geven dan bijvoorbeeld
dan de
met een goed gesprek in een café. Dat er net iets meer kan of zo. Dat is een soort ritueel, als een soort ritueel, een soort plek waar afgebakende plek waar dat er net iets verder gezocht mag worden.
Ja, met nog een laag dieper gaat of zo.
Ja.
En hoe komt dat terug in jullie voorstelling die jullie nu spelen hier?
Ik denk dat we hebben nu een voorstelling gemaakt over een vrouw, een zangeres aan de afgrond. Die in verschillende talen eigenlijk de liefde bezingt en zich afvraagt wanneer ze nu daadwerkelijk contact kan maken met de ander. Of wanneer dat contact misschien enkel een projectie is van haar eigen verlangens op een ander. En daarin, of de reis die ze doormaakt, is wel van zo'n intensiteit, denk ik, of gaat ook wel door gemoedstoestanden en een soort van fysieke oprekking heen, die in het dagelijks leven niet echt de ruimte krijgt om er te zijn. Of ik voel, zoals die vrouw zich voelt, of zoals ik me ook voel als ik het speel, voel ik me vaak, maar ik voel niet de ruimte om dat altijd te kunnen communiceren in het dagelijks leven.
Zou je dat meer willen?
Dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet. nee, zeg maar?
Nou, ik vind het juist bijzonder dat dat dan met het theater kan. Ja. Mm-hmm. Dat je dan weet met z'n allen, oké, wij gaan allemaal hetzelfde meemaken en diezelfde... Ja, in hetzelfde moment delen met elkaar. Dat gaat iedere keer anders zijn. Elke voorstelling is anders. En dat er ook een soort veiligheid is die je creëert met z'n allen. Van, oh ja, dit is theater en hier kan net iets meer. En dat is oké. We kunnen dat delen en er mag gelachen worden. En er mag gehuild worden. En ik vind dat juist heel bijzonder als onderdeel van een ritueel... mag blijven.
Ja.
En dat het daar een plek mag krijgen.
Ja.
En is het publiek hier dan ook zo open dat ze dat dan gelijk zo durven delen eigenlijk?
Nou, ja, eigenlijk wel. Het is best bijzonder, want ik vind het best eng om op de parade te staan vaak. Maar vooral voor aanvang. Als het eenmaal begint, dan glijdt dat er langzaam vanaf. En in zaal 4 ben je echt dicht bij het publiek. En ik kom tijdens de voorstelling ook letterlijk heel dicht bij het publiek. En ik heb al een aantal keren... Ik lig op het einde van de voorstelling op de grond. En er zijn echt mensen die me komen aanraken. Of die me een kusje geven op mijn rug. En dat is heel bijzonder. Dat er blijkbaar dus toch een gevoel van intimiteit. Of een gevoel van verbondenheid gecreëerd is. In dat ene moment. In dat 1,5 uur waarbij mensen op die manier... toenadering zoeken.
Ja, dat is toch bizar? Dat gebeurt toch niet zo snel?
Nee, ik zou niet zo snel iemand kussen leven. Op straat, denk ik, die ik niet ken.
Ja. Ja.
Ja. Dus dat is wel bijzonder. Dat is ook echt een heel dankbaar gevoel.
En het is dan toch ook gewoon zo magisch dat je dan daarna weer de tent uitgaat. En dat je dan gewoon weer een ervaring rijker bent. Maar
dat hij daar mag zijn, maar dat je hem ook gewoon weer van je af kan laten glijden. Of dat je ook gewoon weer naar buiten kunt lopen en...
Is dat dan makkelijk om te doen, het gewoon weer van je af te laten glijden?
Als speler bedoel je?
Ja, of als mens, dat je een voorstelling uitgaat, nou ja, best wel heftige connectie hebt gemaakt en dan kan je het van je afschudden?
Ik hoop dat die ervaring wel blijft resoneren op een bepaalde manier, of dat hij een nasleep heeft, maar... Dat je hem ook, nou ja, wat jij net ook zegt, dat het ook een ritueel is wat in die tent heeft plaatsgevonden en waarvan het resultaat wel meegenomen mag worden, maar dat het ook dat je het ook weer kunt afsluiten of dat je het.
Want je speelt hier soms wel 4 keer op een dag.
Vijf.
Ja, 5 keer. Wow. En hoe is dat dan? Want je gaat 5 keer zo'n super heftige connectie aan? Is het zwaar? Ja. Is het,
het is, deze is vooral, ja, nou de grap is dat deze eerst vooral fysiek zwaar was. En dat ik hem nu de laatste paar dagen, maar zwaar is eigenlijk niet het goede woord. Hij is de laatste 2 dagen een beetje ingedaald, denk ik. Mm-hmm. En ik heb de laatste dagen ook het gevoel dat ik meer contact krijg met het publiek. En dat is minder zwaar, maar meer... juist, het geeft energie om dat gevoel te krijgen. Hij is fysiek wel zwaar. Het is wel een fysiek zware voorstelling.
Nou ja.
Maar dat is dan ook oké.
Sorry.
Het is oké, Lou. Ja.
En jullie hebben dus allebei de performersopleiding gedaan.
Ja.
Is het daar dus dan ook al meer tijdens de opleiding dat je en regisseert en speelt? En dat een beetje
Het is een hele autonome opleiding. Dus eigenlijk stippel je op een gegeven moment ook wel een beetje je eigen koers uit. Ja. Samen met je mentor dan. Sommige mensen spelen veel meer, anderen regisseren inderdaad. Anderen werken alleen, maken solo's voor zichzelf.
Sommige mensen focussen meer op beeldende kunst of willen juist meer met video aan de slag. Ja.
Dus het is heel breed eigenlijk.
Ja. Ja, dus het is ook wel heel mooi dat jullie elkaar daarin dan weer gevonden hebben. In dat je hetzelfde wilt eigenlijk. Ja. Want doen jullie buiten de parade ook nog veel projecten samen?
Nou, we gaan dus hierna naar Theater aan Zee. Mm-hmm. Met The Journey. Daar gaat Anna Luca spelen en dat ga ik regisseren. En in september gaan we een project doen bij Theater Rotterdam. Welcome to our guest house. En daar gaan we een onderzoek doen. En,
is dat met z'n tweeën? Of,
ja, dat is met z'n... Ja. Of althans voorlopig met z'n tweeën. Maar wie weet nog met een uitbreiding van het team. En dan gaan we in 2020, we zijn nu in gesprek met Oerol en Over het Ei voor het ateliertraject. Dus zodoende zijn we ons pad een beetje aan het bemetselen.
De eerste leuke plannetjes.
Ja, want we willen wel echt heel graag ook verder met z'n tweeën als duo, als makersduo.
Dus, want hebben jullie al een collectief naam? Of
nee, iets? We hebben het daar dus, we willen dat wel. We zijn daarover aan het nadenken.
We willen daar even de tijd voor nemen.
Ja, ook omdat Louis is net afgestudeerd. Ik ben een jaartje afgestudeerd. Mm-hmm. Ze willen ook even inderdaad de tijd nemen om gewoon rustig te kijken naar wat en wie wij als duo zijn. En hoe we onszelf de wereld in willen schieten.
Ja, want jullie zijn dus echt net afgestudeerd.
Ja.
Hoe is het werkveld nu als afgestudeerde? Heb je het gevoel dat er veel kansen zijn? Of dat jullie het ook juist echt zelf aan het creëren zijn?
Beide, denk ik.
Ja, ik ben echt ongelooflijk gelukkig op dit moment. Ik ben wel echt net afgestudeerd pas. Dus het moet allemaal nog gebeuren. Maar ik ben zo onwijs blij om hier te staan op de parade en alle steun van John die we hebben. En en Theater aan Zee en dus Theater Rotterdam. Er zijn zo ongelooflijk veel fijne projecten die er aankomen. Ik ben op dit moment heel erg tevreden.
Ja, en ik heb ook het gevoel dat er toch wel heel veel mensen en plekken zijn die jonge makers ook willen ondersteunen. Dus ja, je moet ook zelf namaken en ja, je moet zelf bezig zijn met een plek verwerven. Maar ik voel me wel gesteund ook door het landschap. En ik heb echt wel het gevoel dat er heel veel mensen zijn, zoals een John, maar ook zoals de parade, die heel erg bezig zijn om naar academies te gaan, om dingen te gaan zien en om jonge makers gewoon een plek te geven, de ruimte te geven om werk te tonen.
Ja, dus, en niet alleen werk tonen, maar ook echt doorontwikkelen. Of dat merk ik ook, dat er zoveel mensen eager zijn om echt met je in gesprek te gaan en die onwijs bij kunnen dragen in een verdere ontwikkeling.
Ja, dat is wel fijn, want je komt natuurlijk van zo'n opleiding af en dan is het eigenlijk opeens zo'n soort van zwart gat.
Ja.
Maar er zijn dus best wel wat plekken waar je dus als maker terecht kunt om dat eerste stapje het werkveld te zetten.
Ik denk ik ook wel dat bijvoorbeeld op de toneelacademie, we hadden er ook altijd wel momenten waarbij er moeite werd gedaan om mensen uit te nodigen. Je kunt vanaf de tweede of de derde kun je ook wel al zichtbaar zijn op bepaalde festivals. Zo bij het NT heeft Halfweg in Haarlem heb je, hoe heet dat, proefwerk. Mm-hmm. Dus er zijn ook wel momenten al tijdens je opleiding dat mensen kunnen zien wat je maakt. En ook kunnen zien hoe dat werk zich dan ontwikkelt in die jaren. Dus ja.
Maar het is wel goed inderdaad dat het eigenlijk tijdens je opleiding al begint.
Ja.
Maar is dat ook soms dan lastig omdat je dan nog zo misschien zelf aan het onderzoeken bent van wat wil ik maken? Of,
ja, maar ik denk ook dat de mensen die dat programmeren bijvoorbeeld of die komen kijken dat ook weten. Dat als je in het tweede zit of in het tweede jaar zit van een opleiding dat je daar nog geen antwoord op hebt. Maar dat dit...
Ja. Maar ja, in principe is dat eigenlijk altijd aan de hand. Of nou ja, natuurlijk is er een verschil tussen student zijn en gewoon al in het professionele werkveld zitten. Maar ik denk dat je als kunstenaar altijd het gevoel zal blijven houden van, wat is de volgende stap? Of waar ben ik nu? En hoe kan het scherper? Hoe kan het nog dichter bij een essentie komen? Of, in die zin. Maar ja, dat is misschien een andere vraag.
Nee, maar dat is wel een goede inderdaad. Dat het,
ja, dat is merk geen eindstation.
Er is altijd, het kan altijd weer beter of anders.
Ja. Ja.
En vinden jullie dat een fijne? Vind je dat fijn of vind je dat soms ook een heftige druk? Dat het altijd weer.
Ja. Ik vind dat heel fijn. Ja, eigenlijk. Ook zo, we gingen dan vrijdag met deze voorstellingen, hadden we de try-out. En zaterdag hebben we dan nog een scène toegevoegd en er tussendoor. Ik ben heel blij dat er...
Het voelt...
Ga maar, schat.
Wil je? Nou, het voelt voor mij ook meer als een soort... Een voorstelling maken voelt voor mij echt als een soort puzzel leggen. Maar die puzzel dan ook nog wel stiekem kunnen veranderen. Ik probeer steeds minder. Ik kan me herinneren, zo in mijn eerste en tweede jaar op de academie, dat ik zo ongelooflijk bezig was steeds met, is het nou goed? Of is het nou slecht? Ja. Maar op een gegeven moment kom je er gewoon achter dat dat niet dat niet de juiste vraag is. Nee. Ofzo. Of dat dat je werk in ieder geval niet interessanter gaat maken. En je onderzoek ook niet interessanter gaat maken. Het is meer een puzzel inderdaad. En dat blijft ook steeds doorgaan. Dus ook als je dan iets gemaakt hebt met een begin en een eind en je toont dat, dan blijft die puzzel ook altijd maar doorgaan. Of dan denk je altijd, oh ja, hier, wat gebeurt hier? Oh, kan dit?
Ja. En misschien kan ik dat stukje nog net andersom.
Ja, het blijft altijd doorgaan. Dat is ook wel het interessante daar. Ja, maar op het moment, ja, het gebeurt ook wel eens dat je dus inderdaad, dat heb ik ook een afgelopen jaar meegemaakt, dat je dan iets aan het maken bent. En dat je dan klaar ermee bent met de repetitiedag. Dat je naar huis gaat, onder de douche staat. En dat je ineens beseft, wacht. Ik ben eigenlijk helemaal niet aan het nadenken over. Of er gebeurt even helemaal niets in mijn hoofd of in mijn lijf. En nou ja, dan weet je wel. Oh ja, misschien moet ik deze puzzel gewoon eventjes in de kliko gooien. Gewoon even opnieuw.
Als je doet, bedoel je.
Ja, als je naar huis gaat na een repetitie en je merkt eigenlijk dat je blij bent. Dat je iets anders kunt doen en dat er gewoon niks meer overblijft van die dag. Of dat je niet meer geïnspireerd raakt van de dingen die er zijn gebeurd. Of dan is het niet goed.
Dat is wel echt afschuwelijk.
Dat hebben we ook een paar keer
dan
gehad.
Dan mag je wel zorgen.
Toen hebben we ook echt een knop omgegooid.
Weggegooid.
Toen hebben we weggegooid wat we hadden, zijn we helemaal opnieuw begonnen.
Ja. Ja. Dat is ook knap. Want hoeveel tijd hebben jullie genomen om te repeteren?
3 weken of zo?
Ja, dit hebben wij in 3 weken in elkaar gehad.
Ja. Ja. En dan, wanneer hebben jullie dan nog dingen weggegooid? En
na anderhalve week of zo.
Ja, na anderhalve week, ja.
Dus ook eigenlijk spannend. Staat deze voor slecht. Ja. In anderhalve week. Maar dan is ook wat je hebt weggegooid, is ook tegelijkertijd natuurlijk een bron van het nieuwe.
Want ik ben denk ik in totaal wel echt 10 weken bezig geweest. Ook met die andere performer en hele andere thematieken en andere onderzoeken. En uiteindelijk hebben die ook allemaal wel bijgedragen.
Ja.
Ja, dat is ook zo. Want ik vond het wel mooi wat je zei net over dat je op zo'n school vaak ook bezig bent met is het goed of is het niet goed? Mm. Hebben jullie tips voor mensen die nu op school zitten? En ja, wat zou je tegen hen willen zeggen?
Nou, wat ik heel erg nog in mijn eerste 2 jaar had, was dat ik bezig was met een soort verwachtingspatroon. Dus dat ik me heel veel aantrok van wat ik dacht dat ofwel docenten wilden zien, ofwel mensen die ik zelf bewonderde. Of dat ik dacht dat er misschien een juiste methode was. Of, en het moment dat ik besefte, ah ja, wacht, dit is helemaal geen, op deze manier ga ik niet tot werk komen wat ik wil maken. Begon ik pas te ontdekken hoe ik zelf wilde werken. En begon ik pas een taal te vinden die van mij was en die ook daardoor een stuk minder stress opleverde.
En was er een moment dat die omslag kwam? Of?
Nou, dat is eigenlijk grappig. Dat is eigenlijk gebeurd toen wij met z'n tweeën naar de Balkan gingen in een oude Mercedesbus. En de allereerste versie van onze vorige paradevoorstelling hebben gemaakt. Dat was echt een moment dat ik dacht, oké, wacht. Volgens mij is dit het begin van hoe ik de rest van mijn leven werk wil maken.
Oh. Ja,
met jou, maar ik maak echt geen grap. Dat is echt serieus. Ja.
Heel mooi.
Ja, wat bij mij een heel, heel heftig en belangrijk moment is geweest, was ik aan het repeteren aan een voorstelling. Waar ik zelf in stond overigens, dat doe ik niet zoveel. En dan was ik ook ongelooflijk op slot. De hele tijd aan het klagen over wat ik aan het doen was. Ik deed een beetje zelfcensuur. En echt in goed en slecht denken. En diegene die mij aan het regisseren was, die werd ongelooflijk kwaad. En die zei, ja, dit is Annaluca, dit is je ego. Dit is gewoon je ego die in de weg staat. Waardoor jij niet je talent verder kunt ontwikkelen en je werk kunt maken. Ja, schop dat weg. Schop dat van je ogen. Hoe zeg je dat?
Gooi het in de kliko.
Gooi het in de kliko. Gooi het nu in de kliko. Want ben je nou met je werk bezig of ben je met jezelf bezig? Zoek je naar zelfbevestiging of probeer je hier gewoon even iets anders te doen? Iets wat veel belangrijker is. ja, stop alle aandacht en energie en liefde en angsten en twijfels in je werk. En laat het niet over jezelf gaan of zo. Dus, en dat was heel heftig, maar het was wel heel helder, werd ineens heel helder voor mij. Oh ja, dus elke keer als dat gebeurt bij mij, dan denk ik, wacht, oké, maar gaat het over mij of gaat het over het werk? En dan probeer ik gewoon mijn aandacht weer op, terug naar het werk. En ook het ook niet te heilig maken op een bepaalde manier. Of dat helpt bij mij ook. Dat ik denk, ja, ik vind het heel belangrijk wat ik doe. Dat moet ook. Als ik het niet belangrijk vind, ja, dan moet ik het niet doen. Maar het is ook werk. Het is ook gewoon werk. Net als achter een bar staan en biertjes inschenken. Je moet er gewoon dingen gedaan worden. En eeuwig twijfelen, ja, dat heeft ook gewoon geen zin. Nee. Of ja, die laatste zin moet je er misschien maar uitknippen. Twijfelen is wel ook goed. Maar als het maar niet over jezelf gaat. Het moet gewoon via werk gaan. Daar moet de focus gewoon liggen.
Ja. Nou, maar het mag wel over jezelf gaan, toch? Maar niet
ja,
op
maar het is ook een soort, het is een soort, het is een soort focusoefening. Het is bijna een soort meditatie. Elke keer als je wordt afgeleid omdat je denkt, oh, dat is goed of te slecht. Of, ja. Uit het verhaal stappen en eerder op een reflectieve manier dan erover nadenken. Oké, maar wacht. Niet alleen luisteren naar een stemmetje goed of slecht, maar vooral eventjes zo een stapje verder uit dat oordeel en gewoon nadenken, oké, waar komt dit vandaan? Zodat ik dat kritiek, die zelfkritiek, kan gebruiken. Ja, uitpluizen. Wat is de volgende stap?
Dat. Maar dat is natuurlijk ook soms wel heel lastig als je zelf je werk bent. Als je daar zelf staat. En, want ik vind het verder heel goed hoor, wat je zegt. Maar hoe zou iemand, ja, hoe kan je daar dan nog een soort, wanneer voel je dat het over jezelf gaat en wanneer voel je, het gaat over het werk?
Nou, het ding is, hoe ik er dan over denk, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar het werk, dat zijn wij, of dat ben ik, of dat komt uit onszelf. Maar er is wel een verschil tussen.
Er komen even kinderen tussendoor. Sorry, ga verder.
Nou, er is wel een verschil tussen je eigen verhaaltje, als het ware. Dus alle dingen zoals, oh, ik ben goed, of ik ben slecht, of ik ben knap, of ik ben lelijk, of ik doe dit, of ik doe dat. En ik zie er zo en zo zat. En meer iets daaronder of zo. Of iets essentiëlers. En ik denk op het moment dat je werkt en dus niet bezig bent met al die opsmuk, dat.
Voor mij gaat het denk ik ook heel erg over dat ik alleen maar naar mezelf kan kijken. Of dat ik er ook alleen maar kan zijn. En ook die angst en ook die twijfels bij de gratie van de ander. Dus
Hoe bedoel je dat?
Nou, als ik vastzit in mezelf of als ik. Naar mezelf kijken of het over mezelf wil hebben, dan kan ik dat alleen doen als ik ook daadwerkelijk in staat ben om naar de ander te kijken. Want ik besta niet zelf alleen. Ik besta altijd bij de gratie van de ander.
Ja, die zin reality comes into being through an interaction. Dat is een beetje onze
lijfspreuk.
Ja.
Ja, dus die zit daar ook weer heel erg in.
Ja. Ja, dus ik denk op het moment dat die focus is op het eigene licht of op het zelf ligt, zonder dat de ander daar ook nog maar enigszins bij betrokken is, dan is het ego wat spreekt. Ja. En dan is het niet meer van belang eigenlijk. Of dan moet er misschien een knop omgezet worden of dan is het tijd om de tafel te gaan zitten met het ego en te kijken, wacht even.
Ja, dat is wel
wie is er nu aan het woord? En,
Nou, mooi. Ik zit even te denken. Had ik nog iets moeten vragen? Willen jullie nog iets kwijt over de voorstelling?
Willen we nog iets kwijt over de voorstelling? Kom kijken.
Sowieso nog in
Ja, we staan nog vandaag en morgen in Den Haag. En dan nog in Utrecht en Amsterdam. Even denken. Ja, nee, volgens mij is het meeste gezegd, denk ik. Toch?
Ja, ik denk voor iedereen die zich ook wel eens bezighoudt met de vraag, oké, wanneer ben ik nu, wat is intimiteit, wanneer ben ik dicht bij de ander, wanneer zie ik de ander echt en wanneer zijn het eigenlijk mijn eigen projecties en verlangens. Mensen die ook, ja, die zich ook wel eens eenzaam voelen misschien. Of zich afvragen. Hoe de liefde nou in elkaar steekt. Wat nou echt liefde is. En ook een beetje houden van lachen. Want het is ook... Er zit ook gewoon een beetje humor in.
Ja. Oh, dus, soms wou ik echt dat ik een kind was.
Ja, die mensen...
Ja, er zijn hier
gewoon echt
aan het
pure euforie.
Ja. Ja.
Het lijkt ons heel erg leuk als jullie komen kijken.
Ja,
mooi. Absoluut. Dan heb ik tot slot nog een paar paradedilemma's.
Oh, yes.
Daar eindig ik altijd mee. En ik eindig met een doorgeefvraag. Dus daar mag je alvast even in je hoofd over nadenken. Ik interview zo meteen Tarik en Tim.
Oh, leuk.
Of jullie een vraag hebben voor hen. Zometeen geef ik jullie de vraag van Charlie Chung.
Oh, yes.
Maar jullie krijgen eerst even de dilemma's.
Oké.
Okay. Zweefmolen of pofferkraan?
Zweefmolen of
pofferkraam?
Zweefmolen. Ja, we vullen elkaar goed aan, dus ja.
Precies. Camping of thuis slapen?
Camping.
Ja, in de camper dus met z'n tweeën.
Ja. Ja.
Heel goed. Doorzak of vroeg naar bed?
Vroeg ja? En we zijn echt twee oma's.
Maar ik hou het gewoon niet vol anders. Misschien is het de leeftijd.
Nee, ik ben echt kapot elke dag aan het eind van... Ik hoef niet eens te spelen.
Ja, toch gewoon.
Maar we doen altijd een beetje onze eigen doorzak in de caravan. Ja. Dan praten we nog een beetje over de dag. En dan hebben we nog een soort theekransje.
Ja.
Met z'n tweeën.
Mooi.
Jezus, echt twee bomma's.
Zelf parade maken of een flitsend PR-team?
Een flitsend. Ja, absoluut. Een flitsend PR-team. Maar
nou, ik weet het niet. Misschien toch parade maken. Hoe eng ik het ook vind... Misschien toch wel echt paraat.
Nou, het is wel leerzaam, maar ik vind het wel echt elke dag opnieuw heel erg eng.
Ja, maar dat zijn dus die angsten.
Ja,
dat is
daar
dus
moet
dat
je ook
ego.
Doorheen. Ja, dat is echt ego inderdaad. Ja.
Maar het is misschien met de ene voorstelling ook alweer een soort van makkelijker dan met de andere. Dat jullie, ik weet niet, als je bijvoorbeeld... Ik zie mensen rondlopen met gitaartjes die een stukje van een liedje zingen en zo. Ja.
Dat was echt scherp, hoor.
Ja.
Dat is echt ego boven voorstelling.
Ego.
Ja. Oh.
Kijk, betrapt.
Betrapt.
Ja, is dat zo?
Ja, want dat is echt de angst. Ja. Dat is echt volgens mij angst om een nee te horen.
Ja.
Of om geconfronteerd te worden met
mijn eigen verlegenheid.
Ja.
Ja, precies. Ja. Oké, nou heel goed. Dus je wordt gedwongen om over dat ego in te stappen.
Ja,
goed, hè? De laatste, Schouwburg of festival?
Festival, ja.
Ja?
Ja.
Ja.
Top. En dan heb ik nog voor jullie de doorgeefvraag. Van Charlie Chung, wat is jullie meest spannende liefdesverhaal wat jullie hebben meegemaakt op de parade?
Oh, huh? Het meest spannende... Succes. Het meest spannende liefdesverhaal. Wat we hebben meegemaakt op de parade. Nou, ik heb er eigenlijk wel één.
Yes.
Maar ik weet niet of het spannend is. Maar het is wel het eerste wat me te binnen schiet. Dus misschien moet ik het gewoon delen. Vorig jaar toen we Note and Immortality speelden. Toen kwam er na afloop een man aankloppen. Zo bij de backstage toen we net hadden gespeeld. En die man was helemaal in tranen. Die kwam die kwamen uit Brabant, die was met zijn vrouw en die gingen niet zo vaak naar het theater, maar die waren helemaal ondersteboven en die wist niet zo goed waarvan. Hij kon het ook niet benoemen. Maar die wilde ons even heel liefdevol bedanken voor de voorstelling. En dat is echt een moment dat me is bijgebleven. Dat is misschien niet zo spannend, maar wel voor mij een heel wezenlijk moment ook waarom de parade voor mij zo van belang is. En ik heb verder ook niet echt spannende liefdesverhalen
op de parade. Jij wel?
Nee, ik ook niet. Jammer.
Ja. Ja. Heb je echt niks? Ja, weet ik niet. Kan toch?
Wordt even diep nagedacht.
Vorig jaar? Nee.
Nee.
Nee,
nee, ik moet er... Nee.
Moet passen.
Moet passen.
Maar deze is ook zeker mooi. En weet je nog wat het... is hij er nog achter gekomen wat het was waardoor hij zo geraakt was? Of was het...
Nou, ik herinner me dat echt het eerste wat hij zei was dat hij... Ik ben zo geraakt. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik ben helemaal ontroerd. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Maar ik weet wel dat het een prettig gevoel is. En dat ik het even met je wil delen. Dat zei hij toen. En dat is misschien ook wel tekenend voor ons werk. Dat het ook gaat over een laag die niet altijd rationeel of logisch of cerebraal is. Maar die, ja, die soms ook gewoon een oproep doet op een onderbewust zijn.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Mooi.
Dan moeten wij ook een doorgeefvraag bedenken. Ja.
Oh ja, inderdaad. Ja,
maar dat moet niet in de microfoon waarschijnlijk.
Ja, ja, eigenlijk wel, juist.
Voor Tim en Tariq.
Voor Tim en Tariq.
Je mag er even over nadenken. Even overleggen.
Oh, ja. Oké, wij hebben een vraag.
Wacht.
Ja. Wat is het meest genereuze werk dat jullie gezien hebben in jullie leven? En heeft dat werk jullie eigen werk beïnvloed? En hoe?
Het meest genereuze werk?
Ja, het meest genereuze werk.
Oké, dus wat is het meest genereuze werk dat jullie gezien hebben ooit?
Ja. En hoe heeft dat jullie eigen werk beïnvloed?
Ja. Mooi. Nou, dank jullie wel.
Yes, graag gedaan.
Succes nog.
Dank je wel.
Dat was hem weer. Ik vond het een heel erg fijn gesprek. Heel erg leuk om te zien hoe erg ze elkaar gevonden hebben en hoe open en intelligent ze het gesprek aangingen. Er zitten sowieso veel mooie tips in. Ik vond het heel erg mooi dat ze theater echt zien als een ontmoeting en een plek waar je net even een stap verder en dieper mag gaan dan in de realiteit. Ook het stuk over je eigen ego niet in de weg laten staan van je werk vond ik super interessant. Ik ben zelf ook regelmatig op school bezig geweest met is het goed, doe ik het goed, terwijl dat natuurlijk allemaal over jou gaat in plaats van over datgene wat je maakt, over het onderzoek. Een hele belangrijke realisatie, denk ik. Ik ben heel erg benieuwd geworden naar hun voorstelling, dus die hoop ik nog te gaan zien. Ze zijn nog in Utrecht en Amsterdam te zien, dus ga dat even checken. Heel erg bedankt Nora en Annalisa. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.